Goedemorgen. Aan het begin van het nieuwe jaar, waar God trouw is. God is altijd trouw geweest. God zal dit jaar trouw zijn. En God zal de jaren die komen trouw zijn. En ik wens jullie een zegenrijk jaar toe. Het jaar des Heren, Anno Domino 2025. Hebben jullie ook genoten van de kerstviering? Als je hier was. Ook voor de mensen thuis, als je hier niet was. Maar met de kerst zaten we in een kring. En er werd gezongen vanuit de kring, vanuit het midden. En het evangelie van de geboorte van Jezus klonk uit het midden. En het mooie vond ik van het zitten in een kring, is dat je elkaar veel beter ziet. Je zit niet tegen achterhoofden aan te kijken, maar je ziet de gezichten van de anderen. En je bent met elkaar gefocust op het centrum waar het ook over gaat. Prachtig. En Jezus, de geboorte van Jezus in het middenpunt. Nou, samen gaan we nu het nieuwe jaar in. Kerst ligt achter ons. En deze week is ook een week waarin we bidden, waarin we vasten om Gods zegen en Gods leiding te vragen. Hoe mooi om zo een jaar te beginnen. En dat is zo mooi als we dat weten. God zo trouw is. Het werd al even genoemd in de aanbidding. Hij is trouw van generatie op generatie. Dat is al zo ontzettend lang. En God blijft trouw. God blijft trouw. Wij lijken soms in deze tijd heel veel haast te hebben. En God lijkt soms juist geen haast te hebben. Die doet daar soms zo lang over. Misschien komt dat omdat hij ook de naam heeft van hij is de eeuwige. Hij is er altijd al geweest. Hij is er ook nu. Twijfel niet. Hij is er ook nu. Ook voor jou. En hij zal er ook blijven. David zegt al, verlaat de vader en moeder mij, de Heer verlaat mij nooit. En als we naar de tijdlijn kijken, dan zie je dat er op die onderste gele balk, daar staan stipjes. Ik was daarmee bezig en toen dacht ik, tjonge jongen, ieder stipje is 500 jaar. En dan zie je in het jaar nul dat Jezus, kerst, het evangelie, Jezus geboren. En dan zijn we nu 2000 jaar verder. Maar ook daarvoor, voor zover we weten, was God al 4000 jaar bezig. 4000 jaar vanaf Adam en Eva. En dat verraste mij toen ik dit zo zag. Oké, David was 1000 jaar voordat Jezus kwam, de koning over Israël. En ze verwachten de Messias, de nieuwe koning David. En ik hoop dat als we dan weten dat wij in de tijdlijn die nu ergens op de 2000 staat, dat wij daar onze plek mogen innemen. God heeft ons bedoeld voor deze tijd. En waarom dat hij dat bedoeld heeft, dat weet ik ook niet. Maar hij heeft ons wel bedoeld voor deze tijd. En als we dan het hele grote plan van God zien, dan hoop ik dat het je ook een stukje rust geeft. Want in dat hele lange periode, en al die mensen die er geweest zijn, die kent God persoonlijk. Ook jou. Met je moeite, met je verdriet, met je vreugde, met je verlangens en met je wensen. God kent je. Hij weet ook wat je nodig hebt. En hopelijk helpt het om wat rust te vinden. En heel bewust te luisteren wat de Heilige Geest vraagt van en aan ons. Op jou, op ons plek in deze tijd. Op die lange lijn van God. En dan tellen de dingen van het leven. Vanmorgen kwam Nadia even naar me toe. Te vertellen dat haar moeder is overleden. Levensgebeurtenissen. Waar je ook andere voor nodig heb om die levensgebeurtenissen, om daar weer omheen te leven en daarmee verder te gaan. En dat is ook wat Margot de laatste zondag sprak. Er is overal een tijd voor. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En als we dan ook daar verder lezen, dan zien we ook dat tijden elkaar afwisselen. Vers 14 zegt, ik heb begrepen dat alles wat God doet voor eeuwig is. Dat zegt Salomo waarschijnlijk, die dat geschreven heeft, die dat overdacht heeft. Je kan er niets aan toevoegen of er vanaf halen. Salomo had mogelijkheden. Maar hij zegt, ik kan er niets aan toevoegen of er iets van afhalen. God doet het. Met de bedoeling dat de mensen diep ontzag voor hem zullen hebben. En ik hoop dat dat jou ook rust geeft. Dat dat een stuk vrede geeft, een stuk stabiliteit. Weet je, van God is het die het doet. En God is de eeuwige. En wat er nu is, dat was er al lang. Ja, dat was bij God. En wat er zijn zal, is al lang geweest. Want het was en het is bij God. En God laat steeds weer de dingen gebeuren die al eerder gebeurd zijn. God is de eeuwige. En wij mogen daar een plekje in innemen. Weet je, en dat kan ook helpen om een beetje te relativeren. Om te kijken van, ja, wat vraagt God van ons? En als eerste vraagt God van ons, heb elkaar lief. Dat is wat Jezus zijn discipelen meegaf. Heb elkaar lief. En wat Johannes zegt, hè, heb elkaar lief, want daaraan kunnen anderen zien wie God is. Daaraan kunnen anderen zien dat jullie bij mij horen. En het is ook fijn om te weten dat God uiteindelijk de dingen doet, want dat geeft zoveel rust om gewoon met hem te wandelen. We kunnen gewoon met hem wandelen, met hem het pad gaan. Margot noemde vanmorgen de stip op de horizon. We mogen wandelen met God naar die stip op die horizon. En weet je wat het mooie is? Als je wandelt naar die stip op die horizon en je bent bij de horizon, dan is daar een nieuwe horizon. Het allermooiste is, je wandelt samen met God. Zoals dat Henoch ook wandelde met God. En soms ligt er zoveel druk op vanuit de samenleving, vanuit de wereld. En soms lijkt dat in onze kerk ook zo te zijn. Kan dingen zomaar overspoelen. Als je het nieuws aanzet, wat er allemaal gebeurt. Het kan je soms overspoelen. Maar God geeft ons eigenaarschap over het stukje wat we zelf kunnen en wat we zelf mogen doen. God is de God van de hemel en hij heeft de aarde aan de mensen gegeven, zegt het woord. En daar mogen we invloed uitoefenen, daar kunnen we invloed uitoefenen. En hoe meer invloed we zelf uitoefenen, hoe meer ook dat voor elkaar van betekenis is. En ook voor God heeft dat betekenis. Soms kan het je rust geven om te weten, mag de volgende... Kan het helpen om te zien van, je kan zelf iets doen. Kijk, God geeft genezing. God doet het. Maar het is ook een stukje voor het samen. Want als iemand ziek is, of zorg nodig heeft, of steun nodig heeft, dan zorgen we voor elkaar. Maar dat begint, je kan alleen maar voor elkaar zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Mensen die in de zorg werken, die weten dat. Dat als je niet goed voor jezelf zorgt, kan je uiteindelijk ook niet voor anderen zorgen. En dit kan zo helpen om te weten van, ja, wat kunnen we nou doen? En dan hebben we het net gehad over aanbidding. Maar goed voor jezelf zorgen, een gezonde levensstijl, is ook aanbidding. Want dat wat je van God gekregen hebt, daar ben je zuinig op. Daar zorg je goed voor. Maar ook die andere mensen die God geschapen heeft, als je daarvoor zorgt, dat is aanbidding aan de schepper. Heel mooi voorbeeld, wat in het Joods gedachtegoed, is dat Abraham aan het bidden is. En dat hij dan vermoeide reizigers ziet komen en dan zegt, Heer, vindt u het goed dat we stoppen met ons gesprek, want ik ga eerst uw schepselen helpen. En hij biedt ze voedsel aan, hij biedt ze water aan en ze krijgen een maaltijd. Hij gaat de schepper eren door voor de schepselen te zorgen. En dat is zo'n mooie orde. En ook het wandelen in de orde die God geeft, dat helpt om rustig te blijven wandelen. En te voorkomen dat je gaat rennen. En als mens hebben we dan ook soms de neiging dat we niet alles kunnen overzien, dat we dan bepaalde punten meer aandacht geven dan andere punten. En zijn we zomaar eenzijdig. Maar God overziet alles. Want alles komt uit hem. En alles bestaat door hem. En alles is voor hem. Dat zegt Romeinen 11, vers 36. Alle dingen komen van God. En er is niks wat bestaat, wat niet bestaat door God. En ze komen ook allemaal weer bij God terug. En dan komt ook weer dat stukje aanbidding. Voor hem is alle eer. Voor altijd en eeuwig. Amen, ja, zo is het. Kijk, als God in het midden staat en wij staan eromheen, dan zien we God en we zien elkaar. En God heeft ons ook de onderwijzing gegeven om te leren hoe wij met elkaar omgaan. Om te leren hoe we samen kunnen leven. Want dat is niet zo gemakkelijk voor ons mensen. Er is namelijk wat misgegaan, zoals we allemaal weten. Maar God wil ons leren vanuit zijn wezen en vanuit zijn zijn met Jezus, met God de Vader en God de Heilige Geest, hoe wij dat ook kunnen doen met zijn hulp. En de basis voor alle generaties, die zegt Jezus zelf, als hij erop bevraagd wordt in het evangelie van Matthäus. Als er dan gevraagd wordt van, ja, wat is nu het belangrijkste? Dan noemt Jezus niet één element, maar dan zegt hij, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Gewoon met alles. Niks achterhouden. Maar God lief hebben met alles wat je maar kan vinden. En ga niet meten wat mij betreft van hoeveel dat is, dat vraagt God niet. Hij vraagt, geef wat je hebt. En wat je niet hebt, of nog niet hebt, dat hoef je niet te geven. Maar je hele hart mag je geven. Want dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede, wat daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. Dan kom je weer bij die matrix. Als je goed voor jezelf zorgt. Als je in verbinding bent ook met jezelf. Dan ben je ook in staat om in verbinding te zijn met anderen. Maar ook in verbinding met God. Want als dat verstoord is bij jezelf, wordt dat gewoon heel lastig. Dan zit daar iedere keer een heleboel ruis tussen. Of je merkt de dingen van God gewoon niet op. Ze gaan langs je heen. Ze zijn er wel. Jeremia die noemt dat, hè, de boom die in de woestijn geplant wordt. Als de zegen komt, dan merkt hij het gewoon niet op. Maar de boom die aan het water geplant is, die geeft zijn vrucht op zijn tijd. En die merkt niet als er hitte of droogte komt. Dat is het grote verschil. Maar hier ook de basis, wat al duizenden jaren door mensen beoefend wordt en wat al misschien nog duizenden jaren beoefend zal worden, is God liefhebben boven alles, God in het midden en elkaar liefhebben met alles wat er in je is. En de naaste, dat zijn niet alleen de mensen waar je van houdt, Of die heel makkelijk zijn of heel fijn. Maar eigenlijk zijn er naast iedereen. Nou kan je niet iedereen, kan je wat mee doen, want daar is de wereld te groot voor. Maar als we gewoon beginnen met de mensen die we tegenkomen. De mensen die ons pad kruisen, of de mensen waar we een tijdje mee op mogen lopen. Kijk, en als we dit doen, als we God lief hebben boven alles, als we de naaste lief hebben, en we hebben onszelf lief, hè, dus we zoeken het goede voor onszelf, en we zoeken het goede voor de naaste, en bovenal zoeken we het goede voor God, dan wordt de wereld van God zichtbaar op onze wereld. En dan gaan mensen die Jezus niet kennen, die gaan zien van, hey, die mensen die hebben iets. Die mensen die hebben iets waar ik naar verlang en wat ik ook wil hebben. En dan zitten we zomaar ineens in de verspreiding van het evangelie. Doordat we goed met elkaar om weten te gaan. En zo hoop ik ook dat we met elkaar het nieuwe jaar in kunnen gaan. Samen het nieuwe jaar in. En dan in het nieuwe jaar. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Maar soms zijn er heel veel goede voornemens. Of organisaties en bedrijven die doelen stellen. Targets die gehaald moeten worden. En dat kan gelijk al heel veel druk leggen. Want ja, dan moet je wel snel beginnen, want anders ben je voor de kerst niet klaar. En dan moet je nog heel hard aan de bak om het alsnog te redden. Maar je zou ook kunnen vragen, hé, maar wat zijn nou de verlangens en de hoop wat in ons zit? Want we geloven toch dat Jezus in ons is. We geloven dat we de Geest van God in ons hebben. Wat broedt er in ons wat tevoorschijn wil komen? Wat eigenlijk ontlokt wil worden om zichtbaar te worden? Zodat het kan ontplooien? Zodat het vrucht kan dragen? Dat het tot bloei kan komen? En weer vrucht voor anderen? Weet je, als we geloven dat iedereen de Heilige Geest in zich heeft, dat in ieder mens Jezus woont, dan hebben we met elkaar de veelkleurige wijsheid van de Geest. En als we het allemaal bij elkaar zouden leggen, dan zouden we kunnen proeven van, hé, waar is God mee bezig? Want we kunnen onze verlangens hebben voor dit jaar. Maar wat is het verlangen van de Vader in de hemel? Waar verlangt de Vader in de hemel dit jaar naar? Deze tijd. En wat is onze hoop, maar wat is ook zijn hoop? Dan zou je ook kunnen vragen van, ja, als we al met z'n allen wat hebben van, ja, welke preek hebben we daarbij nodig? Want ja, nu moet een spreker dat zelf bedenken. Ja, ook wel met God en met de Geest. Maar hoe mooi zou het zijn als dat van ons samen is. Zoals dat God de dingen ook samenbrengt. Want we zijn een gemeenschap van mensen. Een gemeenschap, een groep die ook met elkaar ergens heen wil. En de komende week, als we de gebedsweek hebben, een tijd om het jaar te beginnen, dan kunnen we ook deze vragen helpen om met elkaar te ontdekken. Wat is Gods bedoeling? Wat is zijn verlangen voor het komend jaar? En wat ik zo ontzettend mooi vind aan de Bijbel en aan de geschiedenis, is dat je leest dat God zich aan Israël heeft getoond als eerste volk. Dat was ons voorbeeld. Er was in die tijd geen enkel volk wat direct contact had met God. Er zaten altijd mensen lagen tussen. Heiligen tussen die dan bemiddelden tussen God en de mensen, of die namens de mensen weer bemiddelden bij God. En dan komt God en die zegt tegen Mozes, ik wil het hele volk spreken. En dan gaat God tot het hele volk spreken. En dan vraagt een antwoord van het hele volk. En het hele volk zegt, ja, dit gaan we doen. En dat is uniek. Want er is op deze aarde geen godsdienst waarin God tot een heel volk heeft gesproken. Waar God, als het ware met ieder individu, persoonlijk ook de afspraak maakt, zodat ze met elkaar weten, dit hebben we met elkaar en met God afgesproken. En als je dan in de geschiedenis kijkt, hoe het volk Israël onder druk staat, onder druk gezet wordt, maar dat het nog steeds een volk is. Best bijzonder. En samen, dat wat God verlangde, dat was eigenlijk een community. Gemeenschappelijk, maar ook verbonden, die eenheid. God wilde midden tussen het volk wonen. God in het centrum. En alle tenten van de mensen er in een kring, nou ja, niet helemaal in een kring, maar wel rondom. En God in het centrum, God in het midden. Dat is zo het hart van God, dat hij verlangt om midden tussen de mensen, om onder de mensen te wonen. Sorry, even een slokje. Dat hij verlangt om onder de mensen en tussen de mensen te wonen. En dan vanuit diezelfde waarde. He, dat we samen die hoop hebben. Samen die hoop dat deze wereld eens vernieuwd wordt. Naar Gods wereld. Maar ook de Israëlieten die hadden ervaringen met elkaar. Wat God gedaan had. Die hadden de wonderen in Egypte gezien. Samen deelden ze dat. Maar ook het doel waar ze mee op weg waren. En ze werden ook een volk. Toen ze samen die tabernakel, die tent voor God mochten bouwen. Dat ze daarin iets van zichzelf mochten geven. En ook dat zij door het geven verbonden werden met elkaar. Want ze ondersteunden elkaar. Ze gingen samenwerken met elkaar. Ze waren verbonden met elkaar. En bovenal was het grote gebod daar ook al. Heb elkaar lief. Zoek het goede. En dat is dan de cultuur, de unity van de groep. En soms lijkt dat zo moeilijk. Omdat mensen zo ontzettend verschillend zijn. Mensen zijn zo anders. Maar als we geloven dat ze allemaal een stukje van God representeren, dan is ieder mens daarin een kostbaar stukje waarin we God mogen zien. En misschien lijkt het moeilijk, maar God heeft zichzelf ook gedeeld met ons. En omdat hij dat gedaan heeft, dat voorbeeld heeft gegeven, kunnen wij hem daarin ook volgen. Ja, en wat heeft dan de Vader met ons gedeeld? Nou, het allermooiste, in het begin van het paradijs, toen alles nog oké was, toen zei hij al dat hij ons gemaakt had naar zijn beeld en gelijkenis. Laat ons mensen maken die ons beeld te dragen, die op ons lijken. En dan gaf ze de aarde om daar creatief mee om te gaan. Om daar weer scheppend in bezig te zijn. En hij heeft ons ook de gelijkheid gegeven. Er is geen onderscheid, geen aanzien des persoons bij God. Hij ziet toch wel onze verschillen in de verscheidenheid. Maar allemaal als stukje van hemzelf. Maar we hebben ook zijn moraliteit gekregen, zijn liefde. Weet je, als er geen moraal zou zijn, dan zou er chaos zijn. Maar God heeft ons een liefdevolle orde gegeven. Zodat we relationeel kunnen zijn. Best lastig. Soms. Maar God heeft het ons gegeven. En als we daarin oefenen met elkaar, is dat ook een stuk aanbidding. Want we zijn iets aan het oefenen wat van God is. Nou, aan het einde van de lijn, we zijn deel geworden door de wedergeboorte van zijn eeuwigheid. En in die eenheid met de Vader, die verbondenheid met de Vader, die krijg je door Jezus. Jezus zegt, er is geen andere weg naar de Vader dan door mij. Niemand komt tot de Vader tenzij de Vader hem trekt. En als we dan gered worden door Jezus, dan laat hij ons ook niet alleen achter. Hij zegt, ik heb jullie niet als wezen achtergelaten, maar de Heilige Geest komt. De trooster. Maar ook de raadgever die in ons woont. En zo kunnen we in de verbondenheid, want God geeft ons zijn liefde. En daar mogen we van genieten. En die liefde, die hebben we ook weer nodig voor die naaste. En dan mogen we in gehoorzaamheid achter hem aanwandelen. Niet voor hem uit, want we lopen hem voor de voeten. Maar gewoon met hem meewandelen. En die eenheid, die zit ook in het eeuwige. We hebben hier het tijdelijke. Alles gaat voorbij. Maar wat we voor God doen, iedere aanbidding, dat is iets wat blijft. Dat is niet alleen met aanbidding, maar de Bijbel die zegt ook dat je pijn en verdriet, dat dat ook door God gezien wordt. En die worden, je tranen worden ook in een fles vergaard. God vergeet ze niet. Ze zijn belangrijk voor hem. En dan komt hij ook weer terug. De eenheid met de Vader krijgen we ook door elkaar liefhebben. En ook natuurlijk God boven alles. Maar de gemeenschap, alle broers en zussen die dezelfde hemelse Vader hebben, die allemaal gered zijn door dezelfde Jezus, die allemaal dezelfde Heilige Geest hebben, ja, we zijn ook beschadigd door het paradijs. Niet door het paradijs, maar door de zondeval die plaatsvond in het paradijs. Waardoor er een geneigdheid is gekomen om net als Adam de bosjes in te vluchten. Of te gaan vechten. Of om je te verstoppen, stil te blijven zitten waar je zit, zodat niemand je opvalt. En God nodigt je uit om met hem te wandelen. Want we kunnen ook doen wat goed is. Voor onszelf, voor de ander en voor de omgeving. Volgens mij heb ik er eentje overgeslagen. Want ik zie daar een andere als waar ik mee bezig was. Excuus. Even kijken hoe we dat recht gaan breien. Laat even de volgende zien. Ja, hier was ik over aan het vertellen. Dat de gemeenschap uit mensen bestaat. Geneigd om te vluchten. Nee, mag één verder. Nog één verder. Ja, dankjewel. Hier was ik mee bezig. Om dat te laten zien. Hè? Maar we kunnen ook iets doen wat goed is voor de ander. En ook de ander, God met de hoofdletter. En ook voor onszelf. Er mag er nu eentje terug. En er staat een hele lijst met dingen die we dan in de praktijk kunnen brengen. Want we zien in die ander ook dat kind van de Vader. En dan, ja, wat we in die gemeenschap, in dat gemeenschappelijk hebben, als we allemaal zien van, maar de Vader houdt van die ander. En de Vader heeft die ander iets gegeven, anders dan wat ik heb gekregen, en wat anderen hebben gekregen. Maar het is wel een deel van de puzzel. En als er één stukje in de puzzel ontbreekt, zoals Cor het pas een keer noemde, dan heb je een lege plek. Dan is de puzzel niet compleet. En de Vader die wil en die is bezig om die puzzel compleet te maken. Hij wil ons allemaal. Want in het woord staat dat zijn verlangen is dat er niemand verloren gaat. Maar dat iedereen daarbij betrokken is. Dat is het hart van de Vader. En zo gaan we samen het nieuwe jaar in. samen. Soms is het goed dat er ook, en dat is dan, als je de tijdlijn neemt, dat er in de afgelopen 100 jaar is er ook aandacht, meer aandacht geweest voor het individu. Daardoor zijn we autonomer geworden. Zijn we als mens onszelf gaan ontwikkelen en ontplooien. En daar is op zich niks mis mee. Maar we lijken nu in een tijd gekomen waarin eenzaamheid volksziekte nummer 1 is. Dus we zijn eigenlijk autonoom eenzaam geworden. En dat heeft God niet bedoeld. God is altijd de God van het midden, de God van de balans. En die heeft ons elkaar gegeven. Juist om met elkaar bezig te zijn met de dingen van het leven. Zoals ze in deze tijd op ons pad komen. Wat het dan ook is. In het grote plan van de Vader. En we weten niet altijd hoe dat werkt. Want het woord zegt, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten en zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Hij is God en wij zijn mensen. Dus wij zijn wel afhankelijk van God. En soms is de Vader met iets anders bezig, wat eerst moet gebeuren, dan wat wij overzien en denken, nou, daar moet toch wel ingegrepen worden. En dan is het mooi om te vertrouwen dat de Vader weet wat goed is. Dat de Vader weet waar hij mee bezig is. En als we zien waar hij mee bezig is, en ik hoop dat je ook het afgelopen jaar, ik weet niet hoe jouw jaar was, maar dat je daar ook dingen gezien hebt van de Vader, van Jezus, van de Heilige Geest. Dat je betrokken was bij waar God aan het veranderen was, aan het herstellen was, aan het vernieuwen was. Waar God groei bracht, waar er vrucht was, waarvan genoten mocht worden. Dat is het afgelopen jaar. Heb je dan meer ontzag gekregen voor God? Meer ontzag van wie Hij is? En zijn we beter gaan begrijpen waar de Vader mee bezig is? Wat Jezus wil doen? En waar de Heilige Geest ons naartoe stuurt? En zien we zijn werken op aarde? Maar vooral in deze tijd van polarisatie, lukt het ons als kinderen van één Vader beter met elkaar om te gaan? Hoe mooi zou dat zijn? Als getuigenis. Als we daarin opvallen. Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, Handelingen 2. Daar gaan mensen ook een community bouwen. Want de kerk is eigenlijk van later, dat is pas 3-4 eeuwen later, toen het de staatsgodsdienst werd. Daarvoor was het een beweging, een community. De mensen van de weg werden ze genoemd. Pas later christenen, volgelingen van Christus. En Handelingen 2, daar beschrijft Lucas zo mooi dat de mensen die in Jezus gingen geloven bij elkaar kwamen. Ze zochten elkaar op en ze deelden wat ze hadden met elkaar. Steeds weer waren er mensen die hun vee en spullen verkochten en dat geld uitdeelde aan de armen. Dus ze keek om naar hun naasten. Niet alleen binnen de community, maar ook buiten de community. En elke dag waren ze eensgezind in de tempel. Als hele grote groep bij elkaar. Maar ze aten ook blij en eensgezind de maaltijden bij elkaar. En dat zal niet met alle mensen tegelijk geweest zijn, want zulke grote huizen hadden ze toen niet. En daar zit ook een kracht in kleine groepen. Wat er een beetje rondom een tafel kan. Waar ze met elkaar bespraken. Wat ze weer geleerd hadden in de tempel. of wat ze ontdekt hadden in hun geloofsleven, of de getuigenissen, de antwoorden op hun gebeden, maar ook de vragen, onzekerheden, het gewone leven, vreugde, verdriet, alle levensgebeurtenissen werden met elkaar gedeeld. En ze prezen God. En iedereen had respect voor hen. En dan zie je van, ze zorgen voor elkaar. En het heeft een uitnodigende werking. Het werkt als een magneet. Want die groep werd steeds groter. Want iedere dag werden er weer opnieuw mensen gered. Iedere dag kwamen er weer mensen bij en werd de groep, de algemene groep, groter. En dat is ook goed om te weten. Toen wij vroeger in de traditionele kerk zat, werd er steeds gezegd van dat wij de gemeenschap waren van, of de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Moet je voorstellen van, je bent met elkaar het lichaam van Christus in deze tijd, wereldwijd. Maar ook van al die duizenden jaren die geweest zijn. Al die gelovigen die al overleden zijn. Die horen daar ook bij. Het is één lichaam, één grote groep die bij Jezus, die bij de Vader hoort. En daar zijn wij ook een onderdeel van elkaar. En dat is dan zo mooi omdat, tenminste ik vind dat zo mooi om te weten van, we zijn niet een klein groepje. Maar we zijn een onderdeel, een klein onderdeel van een heel groot geheel. Een heel groot geheel. Waar de Vader mee bezig is. Waar Jezus zijn leven voor heeft gegeven. Kijk, en straks, dan komt er een tijd, dan worden we met elkaar verenigd. En maar voordat het zover is, hebben we wel de opdracht met elkaar om elkaar lief te hebben en de eenheid te bewaren. En de eenheid bewaren, dat is nog niet zo makkelijk. Maar in hetzelfde boek Handelingen 15, staat daar ook een verslag. Hoe de eerste gemeente dat deed toen zij ook groter werden. Want er was een meningsverschil in de nieuwe gemeente, in de Antiochië, of dat mensen nu wel of niet de Joodse wet moesten houden, wel of niet besneden moesten worden. Toen gingen ze naar Jeruzalem, Paulus en Barnabas. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente. Dus door iedereen. Door de apostelen, de discipelen. En door de ouderlingen. Dus de leiders, de herders eigenlijk van de gemeente. En ze deden verslag van wat God had gedaan. Nou, daar was iedereen heel blij over. Heel verheugd. Maar dan komt ook het meningsverschil naar boven. En dan staat in vers 7, en daarover ontstond een heftige woordenstrijd. Ze zijn het gewoon niet met elkaar eens. Dat kan. Verschillende mensen hebben verschillende meningen. En dan gaan ze daarover spreken. Petrus die doet een getuigenis van wat de Heer heeft gedaan. En Jacobus die vat dat mooi samen als voorzitter. En dan komen ze er uiteindelijk uit, want dan vegen ze alles bij elkaar en dan komt daar een punt. En dat staat in 22. En toen dacht het de apostelen en de ouderlingen en heel de gemeente goed, enige man uit de midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. Om daar het antwoord te geven dat ze zich op bepaalde vlakken niet aan de wet hoefden te houden, maar dat ze daar vrij van waren. Wat ik zo mooi vind, is dat hier zowel de apostelen als de ouderlingen en heel de gemeente tot een gedragen besluit komen. Van ja, dit is goed om te doen. Laten wij vertegenwoordigers sturen naar Antiochië, zodat ze daar weten wat goed is om die verdeeldheid uit de wereld te helpen. En zo bleven zij weer verbonden met elkaar. Ja, en dat is wel de vraag van een community, van hoe blijf je verbonden met elkaar? Want als dat niet gebeurt, dan komen er allerlei scheuringen of splitsingen. Als je daar wat meer van wil weten, dan kan je de kerkgeschiedenis bestuderen. Want helaas staan er heel veel voorbeelden van. Nou, als we een Als we het even praktisch maken, dus iets meer naar ons toe van wat deden ze nou in de eerste gemeente, want we zijn inmiddels 2000 jaar verder. Wat zou dan nu helpen om een gezonde geloofsgemeenschap te bouwen met elkaar? Om samen het nieuwe jaar in te gaan, elkaar niet kwijt te raken, maar die verbinding met elkaar te hebben. Nou, dan is God de Vader het einddoel. Jezus Christus staat centraal, zoals ik net ook al gezegd heb. En we luisteren, we tonen liefde en we luisteren naar de Heilige Geest. Verschillen pakken we op. Nou, kleine groepen, dat kunnen we nog steeds, hè, wat de eerste gemeente deed. Met elkaar om tafel, dat kunnen we ook nu nog heel goed doen. Maar ook samenbindende activiteiten. Of activiteiten binden sowieso samen. Als we dan dienen in de gemeenschap en we vieren wat God doet. We getuigen van wat God doet. En we delen het leven, zoals in de eerste gemeente. Dan mogen we van God verwachten, die trouw is. Dat we dezelfde groei, dezelfde dingen, dezelfde nabijheid van hem ook mogen ervaren. Want hij is niet anders. Want als God in het centrum, als God in het midden staat en we focussen op Jezus en op het woord. En we bidden alleen met elkaar en we luisteren alleen met elkaar naar de Heilige Geest. En vertrouwen op de Heer met ons hele hart. Ja, dan gaat er iets moois gebeuren. Dan wandelen we heel dicht bij God. En dan zijn we heel dicht verbonden met het plan wat God wil doen in deze wereld. En dan zien we ook waar hij mee bezig is. En dan zomaar nog een paar gedachten van wat deze geloofsgemeenschap nodig zou hebben. En dan mag de volgende. Om een groep bij elkaar te houden, gaf Jezus een heel mooi beeld van de herder. De goede herder die zorgt voor de schapen. Herders die weten wat de schapen nodig hebben. Het voor elkaar zorgen, maar ja, het herderschap in de vijfvoudige bediening, dat zijn wel de mensen die hebben daar voelsprieten voor. Die zien of dat mensen verbonden zijn of niet. Die voelen dat. Of dat mensen een klik hebben met elkaar. Of dat ze op het juiste plek zich bevinden. Of dat er iets moet gebeuren met die kudde. Herders hebben daar een oog voor. En die kunnen de groep als het ware helpen om te groeien. Helpen om geleid te worden. Een herder weet ook... het ervaren van verbondenheid. En als ik mensen spreek, dan hoor ik best veel dat ze verlangen naar meer verbondenheid. Dat ze zo verlangen naar meer innig contact met elkaar. En mogelijk heeft dat met die collectieve eenzaamheid te maken, of met die autonome eenzaamheid. En zitten we ergens op een keerpunt en zit de balans een beetje in het midden. Maar mensen verlangen om ergens bij te horen. Dat is een diep verlangen. En dat lijkt me zo mooi als we die verbondenheid hebben. En dat daarin ook, zoals die volksvergadering, ook betrokken worden. Ik weet niet hoe dat ze het gedaan hebben. Ik denk ergens buiten, maar zo'n hele grote gemeente. En dan met elkaar dat doen. Ja, dat geeft zo'n... kracht van verbondenheid. Want het geeft ook eigenaarschap als je met elkaar dat hebt ervaren. Het lijkt een beetje op wat God deed bij de berg Sinaï. Het hele volk bij elkaar roepen. Vertellen wat hij van plan was. En vragen aan het volk of dat ze zich wilden verbinden. En dat lijkt mij... Dat dit voor deze tijd heel relevant is. Want ik hoor het overal om me heen. En geloofsgemeenschappen, gemeenschappen sowieso, maar geloofsgemeenschappen nog meer, staan enorm onder druk. En dat heeft ook te maken dat we een vijand hebben. En in het Spaans heet deze vijand Diablos. En dat betekent wig. En dat is precies wat hij doet. Overal, in iedere community, in iedere verbondenheid, in iedere eenheid, proberen er een wig tussen te drijven. Mensen uit elkaar te krijgen. En daar hebben we wel mee te maken met die vijand. Dus hoe meer we die vijand weten te weerstaan en onze groepen beschermen, want dat is nodig, de groep beschermen. Dat er geen splitsing, dat er geen scheiding, dat er geen wig tussen kan komen. Zodat we met elkaar verbonden blijven. Ja, dat kost ons wat. Maar het heeft Jezus alles gekost. Want toen die grote wig, die grote scheiding kwam in het paradijs. Tussen God en de mens. Tussen de mens en de mens. En de mens en zijn omgeving. Toen zei God, ik stuur Jezus. En Jezus is de goede herder. Die gekomen is om te herstellen. Die gekomen is om het verlorene te zoeken. Die gekomen is om bijeen te brengen. Om te genezen en om te verbinden. In een krachtige eenheid. Om het krachtig samen te doen. En ik hoop dat we het komend jaar samen met God, samen met elkaar, mooie dingen mogen beleven. En daar eindig ik ook mee. Als we meer van God in ons leven willen, mogen we hem meer in het midden zetten of hem vooral in het midden houden. Amen.